Dankjewel, broer. Goed. Nou, ik wil met jullie naar Romeinen 14. Je hebt vast een Bijbel bij je. En anders op je telefoon. Het is goed om mee te lezen. Dan lees je het en je hoort het. Het woord wat ik met jullie wil delen staat in Romeinen 14, klein stukje nog uit de Romeinen 15. En ik heb boven mijn boodschap staan sleutel tot eensgezindheid. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij echter zal staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. En deze mag je onderstrepen. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij zowel over de doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ik ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem ten gronde voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten en geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Die mag je ook onderstrepen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot de opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaad is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Nou, er staat wel iets in hier, toch? Achtergrond. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente in Rome. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk. Misschien kan iemand die kachel uitzetten. Er staat in hoofdstuk 1 vers 7. Aan alle die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. Dus Paulus schrijft die brief aan de gemeente in Rome. En hij noemt ze geliefden van God en geroepen heiligen. Dus met andere woorden. Paulus schrijft deze brief niet aan ongelovigen. Paulus schrijft deze brief aan gelovige christenen in Rome. Mensen die opnieuw geboren zijn. Die de Heer Jezus Christus kennen. Hij schrijft niet deze brief aan gelovigen en ongelovigen. Nee, deze mensen in Rome die weten. Romeinen 5 vers 1. Ze zijn gerechtvaardigd door het geloof. En hebben vrede met God. Daar richt hij deze brief aan. Het is belangrijk om dat te weten. En hij spreekt ook dat deze wederomgeboren christenen door Christus zijn aanvaard. Ze zijn door Christus aanvaard. Dat is de basis, ook van ons leven. Dat je weet dat je door Christus bent aanvaard. Het kan zomaar voorbij zijn. Dat hebben we gezien. Maarten zat achterin. Altijd standaard. Hij was een beetje de stille aanwezige. Als ik spreekte, had ik ook vaak oogcontact met hem. Wie heeft wel eens aan Maarten gevraagd en je hoeft je vinger niet op te steken. Maarten, je bent hier al een poosje. Weet je zeker dat je door Christus bent aanvaard? Hoe zit het met jouw hart? Als je vandaag zou sterven en je ontmoet de Heer, is het dan goed? Heb je dat wel eens gevraagd aan hem? Ik wel. En ik weet dat hij gered is. Want ik dacht, wie is toch eigenlijk Maarten? Hij is hier wel en hij komt hier wel. Hij gaat overal een beetje tussendoor. Toen heb ik een keer een gesprek met hem gehad. Toen zei ik, Maarten, hoe zit het eigenlijk met jou? En hij verraste mij met zijn antwoord. Hoe vast hij vertrouwde op Jezus. Vraag het aan elkaar. Want we hebben het gezien, hè? Split of a second. In de eeuwigheid. Dus als je hier zit en je kent Jezus niet, dan hoef jij hier de deur niet uit te lopen. Zonder te knielen voor het kruis. En te zeggen, Heer, chaos in mijn leven. Maar hier is mijn leven. Hier is mijn hart. Ik geef me volkomen aan u over. Jezus heeft ons aanvaard. Wat moet hij meer doen dan te hangen aan een kruis? En hoe wijd kan hij zijn armen doen om ons te aanvaarden in dat ene offer wat hij heeft gebracht? Hij kon ze niet wijder doen. En te sterven voor ons. Hij heeft alles volbracht. Maar als je hem niet kent, je moet komen naar hem. Geef hem de ruimte, zodat hij je kan aanvaarden. Door Christus aanvaard. Wat betekent dat, door Christus aanvaard? Als je door Christus aanvaard bent, dan ben je één geworden met hem. Dan is hij betrokken in ieder facet van jouw leven. Misschien heb je het nog niet zo in de gaten, maar in ieder facet van jouw leven. Daar is hij aanwezig. Hij woont in jou. Hij werkt zijn leven door jou heen naar buiten. Al het oude is voorbij en alles is nieuw geworden. Jouw vlees bekeert zich niet. Jouw vlees wil nog steeds die verkeerde kant op. Maar toch ben je een nieuwe schepping. Jouw geest is vernieuwd. Je wil de weg van Jezus gaan. Ook al struikel je. Zeg je, Heer, vergeef me, dit wil ik helemaal niet. Jouw nieuwe mens, jouw nieuwe geest, die wil de weg van Jezus gaan. Dat kan niet anders. En zoals jullie één zijn met Christus, zo moeten wij één zijn met elkaar. Als Christus ons aanvaard heeft, zoals we zijn, dan is de boodschap, aanvaard dan ook zo elkaar. Ja, maar dat kan toch niet? Hij denkt zo anders als ik. Of zij denkt zo anders dan ik. Er zit zoveel verschil in. Hoe dan? Nou, die gemeente in Rome, die bestond uit mannen en vrouwen. Uit grote kinderen en kleine kinderen. Net als hier. Maar ze hadden verschillende afkomsten. Er waren Joden die tot het geloof in Jezus Christus waren gekomen, maar die kwamen uit een setting met allerlei voorschriften, met geboden, met wetten, reinigingsrituelen, wetten met betrekking tot het eten, wat ze wel en niet mochten eten. Daar waren ze in opgegroeid. Sommigen die hadden zelfs nog afgoderij in hun leven gehad. Het offeren van vlees aan de afgoden. En dat vlees, wat dan gebraden was voor de afgoden, dat aten ze op. Dus er waren allerlei verschillende achtergronden. Maar die mensen waren daar helemaal mee doordrenkt. En toen kwamen ze in het geloof tot Jezus. En toen was dat allemaal voorbij. En toen was er nog maar één ding over, dus Jezus en het kruis. Snap je dat die mensen moeite hadden om in één keer die totale omzwaai te maken? En om dat nieuwe leven te gaan leven. Dat Christus de vervulling van de wet is. Hier zitten ook allerlei mensen met verschillende achtergronden. De een die heeft een streng reformatorische achtergrond, is opgegroeid met allerlei wetten en regels. En de ander die komt zo uit de wereld en die kent dat helemaal niet. Die denkt, hé, is dat een ding? En weet je wat een religieuze opvoeding met je geweten doet? Als je als klein kind opgroeit in bijvoorbeeld een streng reformatorische kerk, met allerlei wetten en regels, wat dat doet met jou als kind? Dat zit in jouw systeem. Dat zit er helemaal diep in. Ik zal je een voorbeeldje geven. Als jou altijd verteld is dat je op zondag niks mag kopen, en het gaat mij niet over of dat het wel of niet waar is, maar als jou dat altijd verteld is, en je ziet een andere broeder of zuster op zondag naar een restaurant gaan, daar heerlijk eten, dan sluiten nog even lekker gaat shoppen, kan ik je vertellen dat het helemaal crasht in je hoofd. En ook in je geweten. Dan denk je, hoe dan? Of een vrouw die zegt, belijdt dat ze een kind van God is, en je bent streng christelijk opgevoed, en een broek voor een vrouw is absoluut not done. En die vrouw die belijdt de naam van Jezus en op zondag naar de dienst komt in een broek, paroolbel in, en dan ook God nog staat te prijzen. Denk je, hoe dan? En voor iemand die uit de wereld komt, die denkt, waar heeft die hozer het over? Maar dat zit in jouw geweten. Of die gelovige die zegt dat de zondagsrust is net als al die andere dagen. Allemaal gelijk. We zijn de eeuwige sabbatsrust ingegaan. Alle dagen zijn gelijk. En dan op zondag ook nog naar een voetbalwedstrijd gaat op zondagmiddag. Of die gelovige die weet, ik moet thuis blijven op zondag, en die ander die gewoon gaat vissen. Ja, echt hoor. Toch, Jan? Als je net tot geloof komt, dan denk je, hoe dan? Hoe kan dat? En dan kunnen ze je vertellen vanuit Gods woord, ja, maar je bent vrij. Kijk maar, hier staat het, allemaal. En dan zie je het en dan denk je, ja, het is waar. Maar dan denk je, ja, maar ik hou het toch maar bij het oude. Het is veiliger. Veiliger. Het is iets in jouw geweten. En in die tijd speelden er hele andere dingen. De Joden moesten zich houden aan spijswetten, aan reinigingswetten, hele rituelen. Lees het maar in het Oude Testament. Heel tot in detail had God beschreven wat ze allemaal moesten doen. Nou, generatie op generatie op generatie. Duizenden jaren hielden ze zich eraan. Allerlei wetten en regels. En dan opeens, heel het leven om. En sommigen, echt, ze geloofden dat Jezus de weg, de waarheid en het leven was. Ze hadden hun hart en leven aan Jezus gegeven. Maar toch al die religie hing als het ware aan hun broek. En toch waren er die zich toch nog hielden aan al dat soort dingen. Niet om tot geloof te komen, maar omdat het gewoon in hun opvoeding zat, in hun geweten geprent. Paulus noemt die groep zwakken. Dat heeft niks te maken met zwak in het geloof. Dat heeft niks te maken met een zwak lichaam. Daar heeft het niks mee te maken. Maar hij noemt die groep die vanuit de Joodse gelovigen, die opgegroeid waren met allerlei wetjes, en die daar nog moeite mee hadden om die helemaal achter zich te laten, die noemt hij hier zwakken. En die gelovigen met een wereldse achtergrond, die dat allemaal niet had, die zegt, we zijn vrij, gekocht en betaald door het bloed, dat speelt allemaal niet, die noemt hij sterke. Nou, ik kan me herinneren toen ik in 2014 tot geloof kwam, dat ik daar 2 jaar mee geworsteld heb. Uiteindelijk tot geloof kwam, mijn hart aan de Heer Jezus kon geven. Zo'n diepe, intense vrede en blijdschap ervaren dat ik niet meer kon slapen van geluk. Ik liep s'nachts, moest ik naar de wc, liep ik met mijn handen omhoog. Zei ik, Heer, ik dank u. Zo liep ik naar de wc. En dan kwam ik weer terug, ik dank u. En dan ging ik weer slapen. Midden in de nacht. En dan werd ik wakker. Ik denk, ik ben gered. Heren, ik dank u. Ik kon het gewoon niet voorstellen. En dat was op dinsdag. En op donderdag kom ik thuis uit mijn werk. Zegt tegen Willemien, wie heb al die wetten bedacht? Al die regels. Ze zegt, welke regels? Ik zeg, je mag geen broek. Je mag geen tv. Je mag geen oorbel. Je mag niet dit. Je mag niet dat. Zussen. Ik zeg, wie heb het bedacht? Ja, zegt ze, wat wil je dan? Wil je dat je kinderen in een broek gaan lopen? Je dochters. Ik zeg, kan mij schelen waar ze in gaan lopen als ze zich maar eerbaar kleden. Dat lees ik in het woord. Ik zeg, dus al die regels die wij hier hebben, die gaan allemaal overboord. En wij gaan doen hier wat God van ons vraagt. En niet meer en niet minder. In één keer zag ik dat. Sterke en zwakke. En nu zegt hij tegen die 2 groepen gelovigen die bij elkaar zitten in 1 gemeente. Van die verschillende afkomsten. Aanvaard elkaar. Aanvaard elkaar. En die sterke, die moet die zwakke niet minachten. Zo van, ja, weet je, houdt ze zich nog aan die dingen? Tjew. Dat is toch geen vrijheid in Christus, zeg. En die sterke moet die zwakke niet oordelen. Die zwakke moet die sterke niet oordelen. Zo maar kijken wat die broeder doet. Dat is onvoorstelbaar, zeg. Echt. Hoe is het toch mogelijk? Veroordeling? Nee, niet elkaar veroordelen. Niet in woorden, niet in denken, niet in praten over elkaar. Maar elkaar aanvaarden. Elkaar omarmen. Aanvaarden, dat is elkaar in het hart sluiten. Dat is niet accepteren en op afstand houden. Zeggen, nou, die broeder die denkt een beetje anders dan ik. Tuurlijk, het kind van God. Maar afstand houden. Ik zegen hem. Maar niet te dichtbij. Dat is geen aanvaarding. Aanvaarding is dat je iemand in jouw hart sluit. Ik ben blij dat Jezus mij niet zo heeft aanvaard. Zo van, nou, ik accepteer hem, maar ja, we weten wat hij gedaan heeft. We accepteren hem, maar we houden hem op afstand. Nee. Aanvaard door Christus. Je weet wat het betekent om aanvaard te zijn door Christus. Zegt Paulus hier in het woord, aanvaard dan zo elkaar. Sluit elkaar in die cirkel waar je elkaar lief hebt, waar je van elkaar houdt. En dat is ook heel wat anders, elkaar aanvaarden, als die andere broer of zuster overtuigen van jou gelijk. Soms kunnen we zo vervallen in randzaken. Dat zie je om je heen, dat zie je in de gemeentes. Randzaken worden hoofdzaken. Maar Paulus brengt ons hier naar een hemels perspectief. Hij zegt, van wie is die ander? Die jij misschien beoordeelt of minacht. Van wie is die broeder? Van wie is die zuster? Wiens eigendom is die broeder en zuster? van Christus toch? Hij of zij is toch de slaaf van Christus? Wat denk je? Zou God bij machte zijn om hem staande te houden? Die ander die door Christus is aanvaard. En dan zegt hij straks ook. En straks als je sterft. En je staat voor de troon van God. Van wie zijn leven moet jij dan rekenschap afleggen? Zeg het maar. Je maakt je zo druk over die broeder of die zuster. Maar als je straks sterft, van wie zijn leven moet je dan rekenschap afleggen? Van het leven van die broeder? Of van die zuster? Of staan wij straks voor de troon? En moeten wij rekenschap afleggen? Ik van mijn leven, jij van jouw leven, jij van jouw leven. Toch? Wij staan straks voor de troon. Dan mogen wij rekenschap afleggen van alles wat we gedaan hebben. Wat we gezegd hebben, wat we gedacht hebben, wat we gekeken hebben, wat we geluisterd hebben. Waar we ons geld aan uit hebben gegeven. Kunnen we rekenschap daarvan afleggen? Als wij voor de troon staan voor God. Over jouw leven. Moet jij je dan nog druk maken over die broeder of die zuster? Over zijn leven of over haar leven? Vers 5 is een kerntekst. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Heers niet over het geweten van die ander. En denk daarbij na waarom je iets doet of waarom je iets laat. Wat ik net al zei in mijn getuigenis. Denk na, waarom doe ik iets? Of waarom laat ik iets? Misschien ben je wel reef met oors opgevoed. En er kunnen hele goede dingen in zitten. Maar denk na, waarom doe ik dit? Wat is mijn motivatie om dit te laten? Doe ik dat voor de mensen? Doe ik dat voor de achterban? Hebben ze mij wel eens gevraagd. Wat vindt jouw achterban daarvan? Ik zeg, wie is mijn achterban? Wie is mijn achterban? Maakt het uit mijn achterban als ik straks voor de troon sta en rekenschap af moet leggen van mijn leven? Wat zegt God dan? Heb je rekening gehouden met je achterban? Hij vraagt toch aan mijn verantwoording over mijn leven? Daar ben ik verantwoordelijk voor. Om het te vertalen in de tijd van nu, voor ons. Als jij op zondag thuis blijft om de zondagsrust en ere te houden, doe het voor de Heer. Als jij besluit om op zondag te gaan vissen, doe het voor de Heer. Misschien zul je zeggen, ja, hoe kan ik nou voor de Heer gaan vissen? Nou, als jij aan die waterkant zit, dan kan ik je vertellen, dan is het echt mogelijk om God te danken en te prijzen. Dat je daar in de natuur zit. Mag genieten van de aanwezigheid van God. Maar doe het voor hem. Als jij vindt dat je alleen naar muziek kan luisteren. Op hele noten met een orgel. Psalmen. Doe het voor hem. Maar worden het opwekkingsliederen met alle toeters en bellen en drumstellen. En weet ik van niet hoeveel herrie. Doe het voor hem. Als jij denkt dat jij prima 's avonds een sigaartje aan mag steken en er lekker van mag genieten, doe het voor hem. Dank hem ervoor. Als jij denkt dat het zonde is en je breekt ermee, doe het voor hem. Ik kan eindeloos doorgaan. Probeer het zelf maar in te vullen. Maakt niet uit wat je doet. Als jij van overtuigd bent dat een kerstboom heidens is, nou veeg dat ding uit je huis. En dank God voor zijn genade. Maar als jij denkt, voor mij is kerst het feest van het licht. Daar hoort de kerstboom bij. Nou, ga er een halen. De grootste die er is. En dank God ervoor. Voor het licht. Je leeft niet meer voor jezelf. Je leeft voor hem. Maar ga niet heersen over het geweten van een andere broeder of zuster. Jij staat straks voor de troon. Om over jouw leven rekenschap af te leggen. Nou, omdat er al die verschillen zijn, zegt Paulus, ga dan van gemeente naar gemeente, totdat je er een vindt waar alle gelovigen net zo denken als jij, want dan voel jij je het fijnste. Heerlijk. dan kun je die ander aanvaarden en lief hebben. En dat is zo fijn. Oh, wat is het fijn daar. Iedereen denkt net als ik. Heer, ik dank u dat iedereen hier net zo denkt als ik. Is dat de boodschap? Maar dat is wel wat ik zie. Toch? En zijn we er zelf ook niet schuldig aan? We lachen erom, maar dat is wel waarom er zoveel verdeeldheid is. Is Christus soms verdeeld? Is zijn lichaam soms verdeeld? Paulus reikt hier onze sleutel aan tot eensgezindheid. Hoe simpel het ook lijkt, maar die sleutel is dit. Aanvaard elkaar. Aanvaard elkaar. Ondanks de verschillen, verschillende visies, verschillende inzichten, verschillende interpretaties, aanvaard elkaar. En dan hoe aanvaarden? Zoals Christus jou heeft aanvaard. En let op, dit betekent niet dat we mensen die leven in immoraliteit binnen de gemeente van Jezus Christus, dat we die moeten omarmen en dat we het gewoon moeten accepteren. Dat staat hier niet. Er zijn weer andere tekstgedeeltes over in de Bijbel. Die ons daar inzicht in geven. Hoe dat we over immoraliteit binnen de gemeente, hoe dat we daarmee om moeten gaan. Je kunt ook zeggen, ja, God is liefde. We moeten elkaar aanvaarden. Laat iedereen maar binnenkomen. Maakt niet uit hoe dat hij leeft. De liefde van God is veel groter. Dat is niet wat ik hier lees. Het gaat hier om oud-testamentische gebruik, in ons geval, misschien religie in jouw leven. En inzettingen. Die kunnen zorgen voor verdeeldheid tussen christenen die wel opnieuw geboren zijn. Daar gaat het om. En de sleutel is dus eensgezindheid door aanvaarding van elkaar. Wie heeft hier de sleutelpositie? De sterke of de zwakke? De sterke. Vers 1 vanaf hoofdstuk 14. Aanvaard dan sterke wie zwak is. 15 vers 1. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden. Dus eigenlijk schrijft Paulus hier vooral de sterke aan. Dat is dus degene die vrij is van al die wetten en die weet waar de geest is, daar is vrijheid. En zo leef ik ook. En dan is die opdracht aan die sterke is niet, doe er je best voor om die zwakke zoveel mogelijk te overtuigen. Gebruik het woord erbij, kijk, kijk, kijk. Dat is niet de opdracht. Nee, de opdracht is heel anders. Ik lees eigenlijk drie dingen in vers 13 aan die sterke. Daar staat, geef de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen. Vers 15, richt door jouw gedrag de ander niet te gronde. Vers 20, dat is nog helemaal wat er in vers 20 staat. Breek het werk van God niet af, staat er. Wil jij het werk van God ten gronde richten? Wil jij die broeder of die zuster verdriet doen of pijn? Wil jij er de oorzaak van zijn dat die ander struikelt? Wil jij een aanstoot zijn voor die ander? Nou, jouw antwoord zal in alle gevallen zijn, nee, dat wil ik niet. Toch? Dat willen we toch niet? En toch kan jij, als je sterk bent, in de vrijheid waar Christus jou hebt ingezet door jouw gedrag, de ander schade toebrengen. En dat komt omdat die ander simpelweg gewoon nog niet zo ver is, of misschien nooit zo ver zou komen. Die zal altijd hinder blijven ondervinden van die opvoeding, van die religie waar hij misschien mee groot is gebracht, van al die wetten die zo in zijn of haar systeem, DNA, geweten, vastgehecht zitten. Dat is bijvoorbeeld de reden dat wij hier op zondag geen drumstel gebruiken. Wij hebben het wel eens over gehad, ik heb niks tegen een drumstel. Het is heerlijk om God te loven en te prijzen met alle toeters en bellen die er zijn. Maar als je nou zo de Oud-Gergem uitkomt wandelen op zondag en je gaat hier zitten, je denkt, nou laten we het maar een keer proberen. En dan start hier gelijk iemand zijn drumstel. Nou, ik geloof je, geloof mij, het crasht volledig in jouw geweten. Als jou altijd is verteld dat dat fout is. Dus kiezen wij, wij hebben hier wel eens lofprijsavond op donderdag. Nou, dan spelen ze wel eens mee met hoe heet zo'n ding? Kagon of een andere trommel, we maken het uit. Als we God prijzen, hoe meer herrie, hoe beter, zeg ik wel eens. Maar als jij sterker daar lak aan hebt, aan wat die zwakke voelt, dan handel je niet meer naar de liefde. Dat is wat er staat. Je handelt niet meer naar de liefde. Wist je dat je geestelijk ook een egoïst kan zijn? Een geestelijke egoïst. Dat kan hoor. Dat je een geestelijke egoïst bent. Helemaal vrijgekocht door het bloed van de lam. Helemaal vrij. Sterk in je geloof. En toch kun je een geestelijke egoïst zijn. De liefde doet de ander geen kwaad. De liefde past zich aan. De liefde is vriendelijk. De liefde zoekt niet haar eigen belang. De liefde is geduldig. De liefde pronkt niet. Als je dan zo sterk bent. Dan zegt Paulus in vers 22. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Je hoeft je niet zo breed uit te meten. Heb dat voor jezelf bij God. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Lieve broeder en zuster, hou jij van Jezus? Heb jij Jezus lief? Heb je hem lief? Dat is wel eens een goede vraag, hè, om die aan jezelf te stellen. Heb ik Jezus lief? Hou ik echt van hem? Hij die zijn leven gaf voor ons, ben ik bereid om mijn leven voor de zaak van de Heer te geven? Gaat mijn liefde zo diep? Mijn liefde voor Jezus. En heb jij dan die broeder, heb ik dan die broeder of die zuster die door Christus is aanvaard, heb ik die dan ook lief? Die misschien wel totaal anders denkt als ik. Ben je bereid om jouw cirkel te vergroten? Zodat die broeder en die zuster, die misschien in jouw ogen wel heel wettisch is, dat die daar ook in past. Romeinen 15 vers 7. Daarom aanvaard elkaar. Zoals Christus ons aanvaard heeft. Tot heerlijkheid van God. Aanvaard elkaar. En in dit aanvaarden dienen we God. Hoofdstuk 14 vers 18. Want wie Christus in deze dingen dient is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Je kunt 2 uur per dag stille tijd houden. Alles van de Bijbel weten. Preek na preek luisteren. Helemaal vol zijn van de kennis. Je leven netjes op orde hebben. En toch het werk van God afbreken. Daar staat in vers 20. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Dus geestelijk kunnen we ons leventje helemaal op orde hebben. Maar toch door ons gedrag naar die andere broeder of zuster het werk van God afbreken. Door die ander niet te aanvaarden. Door hem te laten struikelen. Dat kan ook. Door jouw gedrag die ander te laten struikelen. Of aanstoot te geven of te minachten. In jouw gesprekken, in jouw denken, in jouw doen en laten. Ik ga afronden. Waarom is het aanvaarden van elkaar zo belangrijk? Het aanvaarden zoals Christus ons heeft aanvaard. Waarom is dat zo belangrijk? Het zorgt voor eenheid in de gemeente. Niet alleen hier, wereldwijd. Eensgezindheid maakt ons sterk. Verdeeldheid maakt ons zwak. Kijk maar naar landen die verdeeld zijn. Waar burgeroorlogen zijn. Die landen die teren uit. Kijk naar een huwelijk wat verdeeld is. Wat gebeurt er in een huwelijk, in een relatie die verdeeld is? En niet eensgezind is. Maar niet de man en de vrouw elkaar steunen. Wat gebeurt er? Chaos toch? Wat gebeurt er in een voetbalteam als ze verdeeld zijn? Pak maar een werelds voorbeeld. En ze zijn niet eensgezind om te strijden in die wedstrijd. Wat gebeurt er? Chaos toch? Breekt af toch? Jezus zegt in Matteüs 12 vers 25. Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. Het houdt geen stand. Het breekt af. Nog een stapje verder. Zelfs de mens, een individu, die van binnen is verdeeld, zal geen stand houden. Als jij denkt dat je God kan dienen en de wereld kan dienen, het zal geen stand houden. Daarom zegt die psalmdichter, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer, maak mij één van hart. Zalig zijn de reinen van hart. Rein is één. Het is niet vervuild. Dat is één. Zalig zijn de reinen van hart. Eén hart. Waar je God dient. Eén hart. Een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is, wordt zwak en kwetsbaar. Kunnen we zeggen dat de wereld verbaasd is over ons, over de kerk, over onze eensgezindheid, in het aanvaarden van elkaar? Als je nou een willekeurig iemand op straat zou vragen, noem nou eens 5 kenmerken van de kerk van Jezus Christus. 5 kenmerken. Zou daar eensgezindheid bij zitten? Eensgezindheid. Vers 18. Wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Johannes 13 vers 14 zegt Jezus dat we elkaar lief moeten hebben. Lief hebben, elkaar aanvaarden, elkaar in het hart sluiten. En dat is liefhebben is meer dan samenkomen. Liefhebben is elkaar aanvaarden. Liefhebben is elkaar vergeven. Je kunt niet elkaar liefhebben en elkaar niet vergeven. Dat kan helemaal niet. Je kunt niet elkaar liefhebben en onvergevingsgezind zijn. Liefhebben is de ander in jouw hart sluiten. Ook al is die anders. He, ook al loopt hij met kerst met een kerstmuts op. He, ik noem maar een voorbeeld. Liefhebben is die ander toelaten. Jouw cirkel verruimen. Laat diegene toe in jouw hart. Als hij aanvaard is door Christus. Liefhebben is die andere aanvaarden. Nou. En ik heb dat geproefd afgelopen donderdag. Toen wij hier samenkwamen. Toen proefde ik een eensgezindheid. Waarin we de zieken zalfden. Handen oplegden. Gingen bidden. Bemoedigen. Toen proefde ik een eensgezindheid. En de kracht van God in ons midden. En tuurlijk, we hebben dat vaker. Maar toen dacht ik, Heer, dit is eensgezindheid. Dit is één van hart, één van ziel. God loven en prijzen. Dat is het doel, dat staat hier ook. Opdat u eensgezind, 15 vers 6, met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Dat is het doel. Hoe kunnen wij eensgezind zijn als wij een broeder of een zuster die anders denkt als ik op afstand houden? Kan niet. Kan niet, echt niet. Zoals Christus ons heeft aanvaard, zo aanvaarden we elkaar. Ook al denken we over dingen soms heel anders. Ik zei jullie in het begin, Jezus Christus strekte zijn armen zo ver uit. Verder kon niet in het offer wat hij bracht. En je kunt zeggen, kom maar broeder, kom maar broeder, kom maar broeder, kom maar broeder. Zo strekte hij zijn armen uit aan het kruis. Door zijn leven over te geven. Voor ons, toch? Laten we elkaar dan zo aanvaarden. Zoals Christus ons aanvaard heeft. Amen.